Goedemiddag allemaal aanwezig op deze bijzondere dag. We gedenken vandaag de uitstorting van de Heilige Geest van 2000 jaar geleden. Wij willen beginnen met de voorzang en dat is lied 384. En dat is één couplet en ik probeer het uit te leggen, want de tweede regel, daar heb ik een beetje moeite mee. Daar staat: geef ons opnieuw een Pinksterfeest. Zou u willen zingen: herdenk opnieuw dit Pinksterfeest? Want het Pinksterfeest is de uitstorting van de Heilige Geest, is 2000 jaar geleden gebeurd. En nu mogen wij het gedenken of herdenken. Lied 384. En dan de tweede regel: herdenk opnieuw dit Pinksterfeest. En ik denk dat we hem twee keer zingen. Wij vervolgen met 412 de beide coupletten. Kom Heilige Geest, daal neder als op Pinksterfeest. 412. Dan sluiten we af met lied 366. Dat is Psalm 108. 366, beide coupletten. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Jongelui en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan onze broeder Jacques Brunt. Jij mag vanmiddag uit ons Gods woord voorlezen. En je mag de vertaalslag maken naar ons toe. En mag het ons ook bemoedigen voor de week die voor ons ligt. God zegen, van harte aanbevolen. Louis, bedankt voor het begeleiden wat je gedaan hebt en wat je alsnog doet deze dienst. Zondag aanstaande zondag hoopt broeder Jacco Ronhaar voor te gaan. Uiteraard bent u ook voor die dienst weer van harte uitgenodigd. Dinsdag aanstaande hebben wij weer de maandelijkse Bijbelstudie. Deze begint om 14:00 en wordt geleid door broeder Van Twillert. Er wordt gesproken over het leven van Abraham. Ook hiervoor uiteraard van harte uitgenodigd. Bij de uitgang staat de collectebus. Na de dienst kunt u daar uw gave in doen. De bloemen zijn voor Ike van de Steeg. Als groet van de gemeente. We wensen u allen een gezegende dienst. En zo mogelijk willen we staande zingen. En dat was even omschakelen. Want ik had uitgekozen lied 57. Vanmorgen was ik in een dienst. Daar is ook begonnen met lied 57. Maar onze broeder had ook lied 57 uitgekozen. En dan leek het me wat makkelijker dat ik zou switchen dan jij. Dus ik ben één lied verder opgegaan. Zelfde melodie, nagenoeg dezelfde woorden. Lied 58. En dan zingen we het eerste en het tweede couplet voor Foto mijn groet. En het derde en het vierde erna. Nou kunt u wat moeite hebben met het eerste woord. Broeders, dan zingt u zusters. U zingt ieder, u zingt gelovigen of u zingt kinderen, maar het gaat om degene die in de Heer geloven. Zing van harte lied 58.
Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Ik wil jullie graag begroeten met die prachtige woorden uit Galaten hoofdstuk 1. Daar staat in vers 3, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Wat een heerlijk lied om met elkaar te zingen. En de Heer kent uw verlangen, die weet wat er in uw hart leeft. Ik heb vanmorgen bij ons in de gemeente gesproken en iets wat ik eigenlijk nooit doe, heb ik vanochtend wel gedaan. En ik voelde me daardoor geleid door de Heilige Geest om een uitnodiging te doen. En dat past helemaal niet zozeer bij mij en zeker niet gezien mijn achtergrond. En toch merkte ik dat het goed was om het te doen, om een bewuste keuze te maken voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En soms is het allemaal zo logisch voor mensen dat ze de Heer Jezus volgen. En dan denken we alles te weten, maar de vraag is hoe levendig is het nog in ons hart? Nou, blijf rustig zitten. Maar waar het mij om gaat is, er kwamen veel mensen naar voren toe. En er zijn ook mensen blijven zitten die op hun stoel zich opnieuw hebben toegewijd aan de Heer. Het gaat mij niet om de beweging, maar soms is het wel eens goed in je leven om een piketpaal te slaan. En te zeggen, Heere God, het is Pinksteren vandaag. 28 mei 2023, hier ben ik. Ik wil slechts voor u leven. Ik wil met u leven, ik wil met u sterven. U bent mijn leven. Paulus zegt, in hem bewegen wij, in hem leven wij. Nou, ik ga vanavond daar iets meer over zeggen, maar we gaan deze samenkomst eerst in de handen van de Heer leggen. Trouwe God en Vader in de hemel, wat een geweldige zegen dat we in Handelingen 2 vers 1 mogen lezen en de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. En daarmee heeft u uw woord vervuld. Beloften, profetieën, die al in het eerst in het Oude Testament staan opgeschreven, u gaf er vervulling aan. En uw discipelen, ze moesten wachten in Jeruzalem tot de uitstorting van de Heilige Geest daar zou zijn. En de Heilige Geest kon pas uitgestort worden nadat u, o Heer Jezus Christus, was verheerlijkt. En alles gebeurde. Vond plaats op uw tijdstip en alleen dat al. Dat kan me zo verwonderen. Alles gebeurde op het door u bepaalde tijdstip. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. U bent een waarmaker van uw woord. En de Bijbel zegt dat u geen man bent dat u liegen zou. En het kan ons zoveel vreugde geven en zekerheid. Want u bent degene die een waarmaker ben van uw woord. U doet wat u heeft beloofd en u vervult wat u heeft geprofeteerd. En daar mogen we elkaar vandaag aan herinneren. Zo bent u. We danken u daarvoor. We prijzen u daarvoor. Dat we vanavond, vanmiddag, bij elkaar mogen zijn in de wonderbare naam van de Heer Jezus. En dat we die grote daden van u in het verleden vandaag mogen herdenken. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen een terugkijken. Maar dat we vandaag heel persoonlijk iets van de kracht van uw geest in ons leven mogen ervaren. Die geest die leidt in de waarheid, zoals u dat zei, Heer Jezus. En die geest die erop uit is om Christus in ons leven te verheerlijken. En Paulus zegt het in de Romeinenbrief, dat de geest waarmee Christus uit de doden opstond, die is nu actief in allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Wat een heerlijk diepe waarheden. En ik lepel het zo op, maar als we er rustig over nadenken, wat zijn we gezegende mensen als we u, Heer Jezus, mogen kennen, heel persoonlijk, vanuit de relatie. We mogen delen in de inwoning van uw geest en het is mijn gebed en verlangen dat een ieder die hier is, daarvan kan getuigen. En als er hier nog iemand is die u niet persoonlijk kent, misschien hooguit vanuit een boek of vanuit de Bijbel, uw naam, maar niet vanuit een relatie, dan bent u het vanmiddag die ons uw vriendschap biedt. U, o Vader, bent ons in Christus tegemoet gekomen. En u zegt het vanmiddag tegen diegene, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dan kom ik bij je binnen. Dan maak ik woning in jouw leven, in jouw lichaam. En dan maak ik van jouw lichaam mijn tempel. Dat is toch Pinksteren vandaag, de geest van u in ons. Heer, dank u wel voor die rijkdommen. Dank u wel dat we elkaar daarin mee mogen nemen. En dat we door deze samenkomst heen ons meer over dat helsfeit mogen verwonderen. Over wie u bent en hoe u ook vandaag nog steeds doorgaat met uw werk. Heer, dank u wel voor deze gelegenheid. Misschien wel de tweede keer vandaag dat we uw woord mogen openen in een samenkomst. We willen u daarvoor de lof en de eer geven. Heer, help mij in het spreken. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. En mag het vanmiddag zo zijn dat de woorden die u mij in het hart legt, ja, dat het zal zijn in betoon van geest en kracht. Dat het geen mensenwoord zal zijn, maar dat een ieder de woorden vanmiddag zal ontvangen zoals ze daadwerkelijk zijn als uw woord. En dat ik vanmiddag een kanaal van uw zegen zal zijn. Heer, bewaar me ervoor dat ik voor iemand een belemmering zal zijn om dichter bij de Heer Jezus te komen. En daarom bidden we u echt om de leiding van uw geest in het luisteren, in het spreken, in het maken van muziek door Louis, in het zingen. Heer, we brengen elk aspect van dit samen zijn onder het beheer van uw Heilige Geest, zodat u ermee tot uw doel kan komen. En dat de Heer Jezus vanmiddag het stralende middelpunt zal zijn. En dat als we naar huis gaan, we tegen elkaar zeggen, wat was het goed om hier te zijn. Want we hebben een ontmoeting gehad met de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich bekend heeft gemaakt in zijn Zoon, Jezus de Christus. Heer, we verwachten het van u. Ja, ik wil u bij voorbaat danken voor de zegen die u vanmiddag gaat geven. We gaan er zo van zingen. Stromen van zegen. Heer, ons hart is verlangend. Want wat zou een samenkomst zijn zonder uw tegenwoordigheid? Maar u bent het, ook vanmiddag, die ons heil volmaakt. Wees naar uw belofte in ons midden en verblijd ons met uw grote daden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, voor Louis was het een makkie vanmiddag, want hij kan dezelfde melodie aanhouden. Dus hij hoefde niet extra te studeren voor het volgende lied. Dat is Johannes de Heer, nummer 57. 3 coupletten. We gaan met elkaar de Bijbel openen en dat gaan we op twee plaatsen doen. Het zal u niet verbazen, allereerst in Handelingen hoofdstuk 2. En daarna wil ik een aantal versen met u lezen uit 2 Kronieken 7. Handelingen hoofdstuk 2. En daarna 2 Kronieken hoofdstuk 7. En ik wil met u nadenken, en dat is best een gedurfd onderwerp, in een Maranatha-kring. Ik weet waar ik me bevind, over het thema als God een opwekking geeft. Dat is best spannend, hè, want u verwacht de Heer Jezus allemaal spoedig. Amen. Van Nico wist ik het al, want ik heb hem een beetje voorbereid in de auto. waar ik het over ga hebben. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja joh Jacques, dat klinkt mooi wat je gaat delen, maar dat moet je niet meer verwachten joh. Die tijd is voorbij, de tijd van afval en verval, ik zal er straks nog wat over zeggen, dus blijf rustig zitten. Die zet zich in, opwekking, je moet het echt niet meer verwachten. En een ander zegt, ja, er staat een grote wereldwijde opwekking voor de deur. Wat is het nou, hè? Hoe zit het nou? Wat zegt de Bijbel daar nou over? En hoe komt het dat Handelingen 2 vaak verbonden wordt met opwekking? Nou, ik weet niet of u zich er sowieso wel eens in heeft verdiept. En dat is natuurlijk een beetje ondeugend van mij. Als u dat niet gedaan hebt, heeft u niet zoveel recht van spreken. Maar ik ben heel ondeugend vanmiddag, maar ik kom hier al jaren, dat kan ik best wel maken, denk ik. Wist u dat bundeltje waar jullie zo graag uit zingen, dat dit ten diepste een opwekkingsbundel is? Dat weten heel veel mensen niet. Als u thuis komt, dan gaat u googlen. Dat mag wel op zondag, het is een goed onderwerp. Dan zoekt u naar de opwekking in Wales, 1904-1905. Wist u wie daar getuige van was? Johannes de Heer. Die man die zo hoog staat, zeker in Maranatha-kringen. Nou, en ik heb jaren bij het zoeklicht gewerkt, dus ik weet waar ik over spreek. Hij was degene die naar Wales ging en getuige was van Gods werk in Wales. En daar heeft de Heere God Evan Roberts op een geweldige manier gebruikt. En hij was een middel in de hand van de Heer, waardoor velen hun knie voor de Heer Jezus hebben gebogen. Indrukwekkend als u dat leest, wat daar gebeurde. Politiekorpsen werden omgevormd tot mannenkoren. Kroegen gingen dicht en het werden plaatsen van bijbelstudie. En ik zei tegen Nico in de auto, kijk, heel veel denken vandaag aan wonderen en tekenen en tongentaal en handoplegging. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over een opwekking zoals God die door de geschiedenis heen heeft bewerkt. En waardoor die mensen op de knieën heeft gekregen en die een diepe toewijding aan de Heer hebben gemaakt. Geleefd hebben door de kracht van de Heilige Geest en voor velen vervolgens ook tot zegen zijn geweest. Johannes de Heer is één daarvan. En toen hij naar Nederland terugkwam, heeft hij liederen meegenomen, want er staan heel veel van oorsprong Engelstalige liederen in deze bundel. Die zijn vertaald. En daar heeft hij heel veel liederen aan toegevoegd. En daardoor is deze bundel ontstaan. Nou, er zijn kringen en gemeenten waar ik kom, mag buiten deze bundel geen liederen opgeven. Dus niet uit die officiële opwekkingsbundel, maar dit is een opwekkingsbundel, wist u dat? Als u me niet gelooft, dat mag. Maar ga het eerst onderzoeken of het zo is wat ik zeg. En u zal erachter komen, dit klopt. Moet u onthouden hoor. Ik geloof namelijk nog steeds in de mogelijkheid van opwekking vandaag. Wat ik ook heb onderzocht, ik heb veel boeken over opwekking gelezen, ook in de afgelopen periode. Broeder Fijke ter Velde heeft er met regelmaat over geschreven in Het Zoeklicht destijds. En ik ben oude artikelen van hem tegengekomen, waarin hij... En hij verlangde daar ook naar, want ik heb samenkomsten met hem gehad, waarin we daar boodschappen over gebracht hebben. Al zag hij ook wel dat er heel veel surrogaatopwekking is. Al zag hij ook wel heel veel misstanden. Dat ontken ik ook niet. Alleen, dit wil ik vanmiddag helder hebben. We moeten nooit het kind met het badwater weggooien. Dit is de meest korte weg. Dit is heel kortzichtig. En met die mensen loop ik ook altijd vast. Dat zal ik u maar eerlijk zeggen. De Heere God heeft in zijn genade, maar ik moet eigenlijk niet gaan spreken, ik moet gaan lezen. Heeft hij in verschillende perioden in de kerkgeschiedenis zijn geest krachtig laten werken. En het is indrukwekkend als u daar kennis van gaat nemen. Weet u wat dat doet in uw hart? Dat geeft hele grote gedachten van wie de Heere God is vandaag. Maar dat geeft ook nog verwachting. Dat geeft veel verwachting voor de generaties na ons. Denkt u daar wel eens over na, uw kinderen? Uw kleinkinderen, weet u wat die nodig hebben? Weet u wat de kerk in Nederland nodig heeft? Gods geest. En dat is wat de geest doet. Die zal Christus verheerlijken, Johannes 16, vers 13 en 14. En die zal u in al de waarheid leiden. Als dat gebeurt, dan hebben we opwekking. Laten we lezen, Handeling hoofdstuk 2. Dat is natuurlijk een bekend hoofdstuk. Ik ga er zomaar een paar versen uithalen, want u kunt dit hoofdstuk dromen, denk ik. Maar lees vanavond heel het hoofdstuk door. Ik haal er maar een paar versen uit. Ik zou heel graag spreken over de toespraak van Petrus. Dat is zo geweldig, diep, rijk. Maar nadat hij die heeft uitgesproken in Handelingen 2, vers 14 tot en met 36, pakken we het op in vers 37. En toen zij dit hoorden, wat? De toespraak die Petrus geïnspireerd door de Heilige Geest mag uitspreken. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Weet u wat daar staat? Vanuit het Grieks ga je dat ook vertalen. Ze werden pijnlijk getroffen. Ze werden doorstoken. Alsof er een pijl, bam, dwars doorheen ging. Het bleef dus niet aan de buitenkant. Maar ze werden geraakt tot in het hart. Daar gaat het ook vandaag om. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Is dat geen mooie vraag? Weet u wat daar in openbaar komt? Een bepaalde verlegenheid. Wat gebeurt hier? En als, ik heb vroeger deze uitspraak geleerd, onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Dat is mooi, hè? Alleen de kerk van vandaag is niet meer in verlegenheid. En daarom kan de Heer zo weinig kwijt, denk ik wel eens. Maar daar waar wij verlegen zijn, dat is voor de Heere God een gelegenheid om zich te openbaren op een geweldige manier. En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden van dit verkeerd geslacht. En zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen. Mooi is dat, hè? Nou, het mot dan maar, nee. Die zijn woord met vreugde aannamen. Dat is het, dat is wat God verlangt op vandaag. Werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover dit stukje. Dan wil ik een paar versen lezen uit een wat onbekende gedeelte. 2 Kronieken hoofdstuk 7. En de kenners die weten naar welk vers ik toe ga. Vers 14. En dat is de tekst waarover Evan Roberts sprak. Onder andere tijdens de opwekking in Wales. 2 Kronieken hoofdstuk 7. En waarom lees ik Handelingen 2 en 2 Kronieken hoofdstuk 7? Nou, we zien na de uitstorting van de Heilige Geest dat het evangelie door de Heer wordt gezegend aan het Joodse volk, eerst en vooral. Later zie je ook dat de heidenen door geloof komen, tot geloof komen. En dan zie je dat het evangelie een geweldige verspreiding krijgt. En dan onderwijst Paulus dat de Nieuwtestamentische gemeente ook vergeleken kan worden met een huisgezin, met een lichaam, maar ook met een tempel. Zo, dat beeld gebruikt hij. Waarom? Nou, om het unieke van de gelovigen, van de gemeenschap van gelovigen te duiden. Ze zijn als een lichaam, zo hecht aan elkaar verbonden. Dat herkennen jullie hier allemaal wel, hè? Ze zijn als een stad. Ze zijn als een tempel. Dat zijn beelddragers van de glorie en de eer van de Heere God. Nou, waar gaat het in 2 Kronieken 7 over? Nou, Salomo heeft de tempel mogen bouwen. En wat staat er dan vanaf vers 11? Zo voltooide Salomo, hij is een type van wie? Van de Heere Jezus. He, Shalom, koning van de vrede, vredevorst. Zo voltooide Salomo het huis van de Heer en het huis van de koning. En alles wat in het hart van Salomo gekomen was om in het huis van de Heer en in zijn eigen huis te maken, bracht hij voorspoedig tot stand. Toen verscheen de Heer 's nachts aan Salomo en hij zei tegen hem, ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als een offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik de pest onder mijn volk zend en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats. Nou, tot zover even deze twee gedeelten. Het zal vanmiddag niet zozeer een bijbelverklarende prediking zijn. Ik hoop dat u dat begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar meer een thematische prediking. Ik wil wat gedachten delen wat de Heer me heeft laten zien vanuit deze gedeelten. Dus niet zozeer een vers voor vers uitleg, maar meer thematisch. Het heeft mij enorm aangesproken dat de Heer ook in de omgeving waar ik woon in het verleden krachtig heeft gewerkt. En misschien kent u dat plaatsje Nieuw-Lekkerland. Nou, dat klinkt al liefdevol, hè, Nieuw-Lekkerland, of niet? Maar dat bleek rondom 1700 een goddeloze plaats, een goddeloos dorp te zijn. En daar is op dit moment nog een basisschool, de dominee van de Veldenschool, als ik het goed heb, ja, van de Veldenschool. En die school die heeft zijn naam te danken aan de predikant die daar destijds stond, die een beroep aannam. Rond 1700 kreeg hij een beroep uit stad Bommel en uit Nieuw-Lekkerland. En hij had de overtuiging dat hij dat beroep moest aannemen. Hij ging daar naartoe. En zijn eerste preek, die kwam uit de Korinthebrief, die was echt in betoon van geest en kracht. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen, alsof God zelf door ons bad, laat u met God verzoenen. Nou, als dat je intredepreek is. En dat heeft hij trouw gedaan. De volledige waarheid van het woord van God verkondigd. Maar hij kreeg heel veel vijandschap. En er was een vrouw die stond hem naar het leven. Zover ging het. Nou ja, Elia had ook wat met zo'n vrouw te maken. U kent haar wel. Hij vreesde niet voor 450 Baalpriesters, maar die ene Isabel. Hij zegt, Heer, neem hem maar weg. Nou, diezelfde dominee van de Velde in Nieuw-Lekkerland, die zei tegen zijn vrouw, er is zoveel tegenstand, ik ben zo moedeloos. Ik stop ermee. Ik leg mijn ambt neer. Ze zegt, weet je het zeker? Zeg, ik weet het zeker, zegt hij. En toen zei die wijze vrouw, ze zegt, nou weet je wat we dan eerst gaan doen? Dan gaan we eerst jouw besluit voor het aangezicht van de Heer brengen. En dan gaan we kijken of zijn goedkeuring over je besluit is. En of hij je vrede en zegen geeft. Laten we dat eerst doen voordat je dat besluit. Maar hij zegt, dat doe ik. Een wijze vrouw. En voor mannen is het soms moeilijk om naar hun vrouw te luisteren. Toch heeft hij het gedaan. En de Heer maakte hem op dat moment onrustig. Hij had er geen vrede over. Sterker nog, hij kreeg bewogenheid met die vrouw. En diezelfde nacht kreeg hij een droom. En in die droom kreeg hij een beeld dat er een onweersbui kwam, een zware onweersbui. En de bliksem sloeg in die kerk. En die raakte, je raadt het al, die vrouw. En wat dacht dominee van der Velde zo? Als dat nou eens gebeurt, dan ben ik van mijn tegenstand af. En vanaf die dag dat de Heer hem overtuigde dat zijn moedeloosheid zonde was, is hij gaan bidden. Hij kreeg een sterke betrekking op die vrouw. Hij kreeg een last op zijn hart, als u begrijpt wat ik bedoel. En is Gods aangezicht gaan zoeken. En die zondag daarop, Nieuw-Lekkerland, 1700, je kunt het allemaal nazoeken op internet. Toen sloeg de bliksem daadwerkelijk in. Niet zozeer in het gebouw of in mensen, de natuurlijke bliksem, maar mag ik het eens zo met eerbied zeggen, de geestelijke bliksem sloeg die zondag in. In wie denkt u? In die vrouw. God gebruikte zijn woord en hij gebruikte zijn geest om in die vrouw te werken. En die predikant die afgewezen werd, die vijandschap had, die had een gebedslast op zijn hart gekregen. Vind je het niet wonderlijk? Toen ging hij bidden en de Heer heeft het verhoord. En die vrouw die had heel veel mensen meegenomen om zich tegen die predikant te verzetten. Dat is altijd gevaarlijk van groepsvorm, hè? Heb je het al gehoord? En dan gaan we. Dat is de pest van deze tijd, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen. Maar toen gebeurde er iets anders. Toen nam zij mensen in een positieve beweging mee. En velen hebben zich bekeerd. En opwekking was aanwezig in Nieuw-Lekkerland. U zegt, ik zie u denken, mooi verhaal. Maar het is wel lang geleden. Maar die God leeft nog. Die God leeft nog. Amen. En als we vandaag nadenken over Pinksteren, dan moeten we het wel een beetje in zijn context plaatsen. Want we hebben eigenlijk met twee feesten te doen, hè, vandaag. Wat is het eerste feest? Shavuot. Oftewel het wekenfeest. Nou, vanaf Pesach duurt dat 7 weken. 7 maal 7, dat zijn 49 dagen. De dag daarop, hoeveelste dag is dat? 50. De 50ste dag, dat is Pentecoste. Dat is Pinksteren. Dus je Pesach, 7 weken na Pesach, Shavuot. En dan krijg je uiteindelijk Pinksteren. Dus je kan ze niet helemaal scheiden van elkaar, maar je moet ze wel onderscheiden. En wat vieren we dan met Shavuot? Wat wordt er gevierd? Nou, twee dingen. Allereerst is Shavuot een oogstfeest van origine. De eerste oogst was binnengehaald. En daarvoor werd de Heere geloofd en gedankt. En dat werd ook hem geofferd, om het zo te zeggen. Nou, je zou dat door kunnen vertalen, hè? De eerstelingen, de Pinksterdag, er kwamen de 3000 tot geloof. De eerste oogst is binnen. Dat is mooi, toch? Maar er komt nog een hoop aan, hoor. Verblijf je daarover. Maar de eerste oogst is binnen, dat is Shavuot. Maar nog wat anders, en daar wil ik eigenlijk het accent op leggen. Het is ook het feest waarop het Joodse volk herdenkt, wij hebben de wet ontvangen. Het is een beetje verschoven naar meer dat punt. Dat wordt herdacht. En wat betekent dat woord wet? Nou, dat betekent wet, dat is de Torah. Maar wat betekent het woord Torah? Nou, dat betekent zoveel als levensinstructie of onderwijzing. Is toch heel positief? Je komt in kring, als ze het woord wet horen, dan wordt ze gelijk onrustig. Dat hoef je helemaal niet te doen, hoor. De wet is gegeven aan een verlost volk. En het woord wet, Torah, betekent gewoon levensinstructie of onderwijzing. En daar denkt men over na, ook tijdens Shavuot. De Heere gaf ons zijn wet, zijn wil openbaarde hij. Aan hen zijn de woorden van God als eerste toevertrouwd. En nou nemen sommigen dat heel strikt. Die zeggen, ja, de wet, dat zijn de 10 woorden, de 10 geboden. En anderen zeggen, nee, het zijn de 5 boeken van Mozes. Nou, ik durf het wel aan om, als het gaat over levensinstructie en onderwijzing, om te zeggen, heel de schrift is door God geïnspireerd, is door God ingegeven, toch? Uiteindelijk zie je in de brieven van Paulus dat hij de geboden van de Heere God uitwerkt. Niet allemaal, maar de meeste wel. De openbaring. Hoeveel boeken zijn dat? Nou, dat is een ondeugende vraag. U zegt misschien 66, maar als je het boek van de Psalmen opsplitst, hè, dat zijn 5 boeken. Daarom staat er ook af en toe vermeld boek 1, boek 2, boek 3 in het Psalmenboek. Als je die opsplitst in 5 boeken, dan hebben we 70 Bijbelboeken. En ik durf te zeggen, dat is de complete Godsopenbaring. Dat is de levensinstructie voor Jood en Heiden. Dat is Gods onderwijzing. Ik hoop dat het punt duidelijk is. Shavuot. En wat gaf de Heere God met Pinksteren? Toen stortte hij zijn geest uit. Dus we hebben 2 bijzonderheden ontvangen. Het woord van God. De geest van God. Die stortte hij uit. Nu zijn er misschien vragen onder u, maar was de Heilige Geest voor Pinksteren dan nog niet aanwezig of werkzaam? Jazeker wel. Alleen toch heeft Pinksteren een grote verandering gebracht. Want aanvankelijk was de Heilige Geest vooral werkzaam onder Israël en onder enkelingen die een bijzondere bediening of een roeping hadden. Maar na Pinksteren kwam er ook een doorbraak naar de heidenen. En wat was de Geest eerst een kabbelend beekje, na Pinksteren werd het een snelstromende rivier. En wat is nog een verschil? Nou, was de Heilige Geest eerst werkzaam in enkelingen. Hè? Na Pinksteren werd de werkzaamheid van de Heilige Geest veel massaler. Hij werkt vandaag onder groot en klein, onder jongeren en onder ouderen, onder een Jood en onder heiden. Dus je ziet daar een geweldige verspreiding wat betreft het werk van de Heilige Geest. Dus er is wel degelijk iets veranderd. En dat moet je even vasthouden. Het woord is aan ons gegeven en de geest is aan de mensheid gegeven. En hoe werkt de Heere God vandaag? Hij werkt door woord en door geest. En die twee mag je nooit scheiden. En als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat hij er altijd bij elkaar houdt. Dat is heel belangrijk. Want wat kom je vandaag veel tegen? De een zit heel erg op de pijlen van het woord. Nou geloof ik echt in het woord. Dus ga me nou niet bestoken met allerlei vragen en vervelende e-mails. Ik geloof absoluut in de waarheid van het woord en de Bijbelse principes. Maar ik kom ook in kringen, daar weten ze heel veel van het woord, maar het is zo droog als gort. Allemaal waarheid. Keel en koud. En dan wordt de leer van de Bijbel dat wat onder je schoen zit. Dat is dood. Daar moet je voor waken. Je zegt, ja, maar dat is wel de waarheid. Ja, zo. Ja, maar het is woord en geest. Ik kom aan de andere kant van het spectrum. Daar kom je alleen mensen tegen die hebben het over de geest. Alles is de geest. Alles uit de geest, door de geest. En als ik vraag maar, wat leert de Bijbel nou eigenlijk? Nee, het gaat om de geest. Het voelt goed, dus het is goed. Dat is het ook niet, hè? Maar het is niet of het een of het ander. Het is woord en het is geest. Geest en leven. En dat proef je aan mensen. Of het levend is. Je hebt mensen die hebben soms weinig kennis van het woord van God. Maar het is wel levendig. Als je met ze preekt, het is echt doorleefd, hè. En je komt ook mensen tegen, vaak na een preek, die zeggen ze, ja, mooie preek, broeder, maar. Nou, dan komt hij. Dan willen ze hun preek afsteken. En soms, dat houden we onder ons, hè, maar daar ben ik heel moe van. Dan willen ze heel veel waarheid delen. En dan wat zij weten delen. Maar dan proef ik soms zo weinig van het leven. Begrijp je wat ik bedoel? Het is woord en geest. En het is ook op die manier dat de Heere God werkt. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, ik zie dat in Handelingen 2. U moet dit goed onderscheiden. De uitstorting van de Heilige Geest, daarom was ik het ook wel eens met de correctie van het lied zojuist, is een eenmalige gebeurtenis. Helshistorisch. We lezen in Handelingen 2 vers 1, en de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Met andere woorden, op de door God bepaalde tijd werd de Geest uitgestort. Geen moment later, geen moment eerder. Dat is Gods heilsplan. Dus dat volgde helemaal volgens het plan van de Heere God. En de dag werd vervuld. Daarom moet je ook niet bidden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Dat is mijn bezwaar ook met die mensen die het altijd over de Geest hebben. Ja, laten we bidden om een nieuwe uitstorting van de Geest. Ik zeg, dat is onbijbels. Dat klopt niet. De Geest is uitgestort. Heilshistorisch eenmalig. Hoeft niet overgedaan te worden. Het bidden om een nieuwe uitstorting is net zo dwaas als bidden om een nieuwe geboorte van de Heer Jezus. Het is net zo dwaas om opnieuw te bidden dat hij gaat lijden, dat hij gaat sterven, dat hij gaat opstaan. Het is net zo dwaas als dat je vraagt, kunt u weer ten hemel varen? Want hij zit daar al. Eenmalig. Nou, dit is voor Maranatha kring een bevrijdende boodschap, toch? Maar je voelt al, er zit wel een maar nog aan. Dit geloof ik echt, het is eenmalig. Maar wat je wel ziet, is dat de Heere God door zijn Heilige Geest en door zijn woord in perioden van de geschiedenis krachtiger heeft gewerkt en in perioden minder krachtig heeft gewerkt. En ik had van de week een voorgangersoverleg. Ik zit namens onze gemeente in een voorgangersoverleg in Alblasserdam en daar werd dit stukje besproken. En daar mocht je op reageren. En al die voorgangers, ik zal niet zeggen van welke kerk ze waren, maar ze hadden allemaal wel een bepaald verlangen. Een verlangen naar de doorwerking van de Geest van God in hun gemeente. Vandaag. Als je dan die eerste gemeente zo leest, hè, ik heb dat vers bewust niet gelezen, maar in vers 42 is het verhard in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden, et cetera, et cetera. U kunt uw tekst dromen, de vier pijlers van de gemeente. Kan je boek over zijn, prachtig toch? En ze bleven volharden. Ik liet die voorgangers eerst een beetje uitspreken. En toen zei ik tegen hen, ik zei, jullie hebben allemaal verlangen, hè? Jullie hebben allemaal verlangen. En dat was allemaal een verlangen, omdat het er allemaal niet zo rooskleurig uitziet. Er is een hoop activiteit, maar hoeveel leven is er? Er is misschien een hoop kennis, maar het sprankelt niet meer. Dat is gevaarlijk, hè? Dan gaan de dingen gewoon door. Ik sta aan de deur en ik klop. Als het leven eruit is, als je alleen nog maar waarheid en kennis hebt en je daarmee elkaar om de oren slaat, dat is een lege huls. Voor de buitenwereld lijkt het nog wat, maar de Heere God ziet het hart aan. Ik zeg, broeders, jullie hebben echt een verlangen, hè? Dat dit weer gaat gebeuren, althans. Niet de uitstorting eenmalig, maar wel de werking van de Geest. Dat je die ervaart in je gemeente. Toen ben ik een beetje ondeugend geweest. Ik zeg, maar preken jullie ook zo zoals Petrus spreekte? Ja, dat vonden ze toch iets moeilijker. Wat heb je die preek wel eens gelezen? Dat komt wel binnen, hè? Je zal toch voor het eerst in Maranatha Veenendaal worden uitgenodigd. En je houdt zo'n preek. Ik denk dat sommigen zeggen, nou ja, we blijven zitten. Met moeite tot het einde, maar die hoeft niet meer terug te komen. Dat is een preek. Petrus, die wij kennen als de wispelturige discipel. Petrus, die wij kennen als degene die altijd voorop liep. Petrus als degene die altijd wel het woord voerde. Die altijd wel een woordje had. Het is ook die Petrus die zijn meester 3 keer verloochende. Maar dit moet je ook over hem zeggen. En ik was onlangs in Israël, toen heb ik daarover gesproken, in de plaats waar wij waren. Tapga, misschien ben je er al eens geweest. Daar werd Petrus aan publiek in ere hersteld door de Heer. Mooi, hè? Hij verloochende hem 3 keer en hij kreeg 3 keer de vraag, Petrus, heb je me lief? Vind je dat niet mooi van de Heer Jezus? Hij had hem aan publiek verloochend, Maar weet je wat de Heer Jezus doet? Ik ga je ook am publiek herstellen, Petrus. Ik ga je ergens klaar voor maken. Waarvoor, Heer? Ik ga je klaarmaken voor de Pinksterdag. Vind je dat niet genadevol? Ik vind Petrus zo'n mooie broeder. En ik vind de Heer Jezus zo liefdevol, zo pastoraal. Petrus, oh ja zeker, ik weet wat er gebeurd is. Maar het is goed gekomen. Hè? En ik ga je in eer herstellen. En ik ga je een preek laten uitspreken. Waar ze op 28 mei 2023 nog over nadenken in Veenendaal. Dat is wat God doet als hij genade geeft. Als hij herstel geeft. En dat gaat hij hier doen. En als u die preek bestudeert, ik kan er maar kort over zijn, maar lees hem echt door, dan sprankelt het. Petrus, die gaat in zijn preek in vers 14 tot en met vers, wat is het, 36, gaat hij in op de kritiek die wordt geleverd na de uitstorting van de Heilige Geest. Want er gebeuren allerlei dingen na die uitstorting, die kan men niet plaatsen, en dat is ergens menselijk gesproken ook logisch. Alleen het verwijt maakt Petrus heilig verontwaardigd, want wat wordt er gezegd? Zij zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken. En dat kan hij niet hebben, hè? Herkent u dat trouwens? Ze mogen veel van het geloof zeggen over de Bijbel, maar je moet niet gaan schoppen. Je moet niet dingen gaan verdraaien, je moet niet gaan spotten. Hè? Dat hebben we nodig vandaag. Hij zegt het ook in een van zijn brieven, Petrus, als hij spreekt over de komst van het Koninkrijk van God. Daar spotten ook mensen mee, dan zeggen ze, het zijn mythen, zijn fabels, en dan gaat hij staan en zegt hij, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels nagevolgd. Wordt hij ook heilig verontwaardigd. En hier zie je het ook, zegt hij, wacht even, ze zijn niet dronken, ik zal het uit de doeken doen. En dan gaat hij beginnen met zijn toespraak, want er staat in vers 14, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. En wat gaat hij doen? Je kan het heel eenvoudig samenvatten. Petrus gaat aantonen dat de Heer Jezus wel degelijk de door God beloofde en gekomen Messias was. Dat gaat hij aantonen. En waarmee toont hij dat aan? Nou, hij gaat een aantal psalmen citeren. Hij citeert gewoon uit het eerste, uit het Oude Testament. Dus je kan de Heer Jezus verkondigen vanuit het Oude Testament, dat doet Petrus hier. En dat is krachtig, waarom? Het waren allemaal Joodse mensen die daar samen waren. Kenden ze de psalmen? Nou en of. Dat is mooi, hè? Dan kan je ze, ja. Hij kende de taal, om het zo te zeggen. Hij wist waar ze gevoelig voor waren. En hij gaat het aantonen, en dat doet hij eigenlijk met 3 bewijzen. Als eerste zegt hij dat de Heer Jezus de Messias is, en dat hij, en dat is 1 bewijs, afkomstig is uit het nageslacht van David. Daar was over gesproken. Hij zegt, bewijs is geleverd. Hij is diegene. Tweede wat hij zegt, die Jezus, dat is daadwerkelijk de Christus, de Messias, de gezalfde, waarvan gezegd is, hij zal uit de doden opstaan. Dat is het tweede bewijs. En is het gebeurd? Nou, nog niet zo heel lang geleden. Hebben ze het meegemaakt? Hij is uit de doden opgestaan. Even of ze het erkennen of niet, maar het is wel gebeurd. Dus en hij kwam uit de stam van David, nageslacht van David. En hij is uit de doden opgestaan. En het derde wat hij zegt, diezelfde Jezus is ook verhoogd en zit aan de rechterhand van de Allerhoogste God. Ook dat is gebeurd. En daar was ook over gesproken. Het derde bewijs. En Petrus die bouwt het zo op. Nou joh, wacht even. Ze zijn niet dronken, zoals jullie beweren. Het gaat hier over de Christus der Schriften. En door zijn leven, door zijn optreden, door zijn tekenen en wonderen hadden jullie kunnen weten dat hij de Christus was, dat hij de Christus is. Maar je hebt het ontkend. En inmiddels is hij verhoogd en dat moest gebeuren alvorens de geest kon worden uitgestort. En dat wat jullie zien, dat is, heeft niets met dronkenschap te maken, dat is de vervulling met de geest van God. En die geest zou worden uitgestort als de Heer Jezus was gestorven, was opgestaan en was gezeten aan de rechterhand van de Vader. Als ik verheerlijk ben, zal ik de troost naar u toesturen. Wat een prediker, hè, die Petrus. En als je die preek bestudeert, dan kan je dit zeggen. Die Petrus, hij legde het woord uit. Luister goed hoor. Hij levert bewijzen dat Jezus de Christus is. Hij doet dat schrift met schrift vergelijkend. Dat is de sleutel van Bijbeluitleg. Hij confronteert. Hij nodigt ook uit, want hij zegt in vers 21 dat allen die de naam van de Heere aanroepen zalig zal worden. Dus hij nodigt. Vind je dat ook niet mooi? Hij onderwijst, hij bewijst, hij legt uit, hij confronteert, hij nodigt uit. En hij beschuldigt, hij stelt schuldig. Daar moet je vandaag moed voor hebben. Want nadat hij alles uit de doek heeft gedaan, heeft hij het helemaal opgebouwd. En dan komt op een gegeven moment dat hoge woord eruit. U weet waar ik naartoe ga. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. En dit is misschien wel het probleem vandaag in veel prediking. Je kan vandaag een preek horen wat helemaal kloppend is. Wat allemaal waarheid is. Maar waar je de toepassing mist. Ja, ik ben wat dat betreft nog heel ouderwets. Ik geloof dat elke preek een toepassing nodig heeft. En wat zegt Petrus? Het is deze Jezus die ik jullie net geschilderd heb. Ik heb het bewijs geleverd dat hij de Messias is. Het is deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. Durven we dat nog te zeggen vandaag? Of zeggen we alleen maar stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Want als je andere dingen zegt, dan lopen de mensen weg, joh. Daar vul je je kerk niet mee. Het moet vooral laagdrempelig zijn. Iedereen is welkom, je mag zijn zoals je bent. En je mag vooral ook blijven leven wie je bent. Dat is wat er vandaag verkondigd wordt. Moet je allemaal niet meer druk maken over die Bijbelse principes. Je moet gewoon zeggen dat alle huwelijksrelaties, die kan je gewoon invullen zoals jij het wil. Maak je niet druk om. Als er sprake is van liefde en trouw, is het goed. We gaan totaal voorbij aan de Bijbelse principes. En dit gaat ook door in Veenendaal, kan ik u zeggen. Op allerlei terreinen, in kerken. Maar durf er nog te zeggen, alzo spreekt de Heer. Dat kan alleen als je geest vervuld preekt. Als je gezalfd bent door hem. En dat vanuit de gezindheid van Jezus, in de liefde. Absoluut. Maar wel wat zeggen, durven we dat nog? En je ziet dat mensen als het iets te dichtbij komt. Ik ervaar dat ook in mijn prediking. Gaan men draaien op de stoel. Of je kijkt hoe laat het is. Gaan we afronden een beetje, want het komt nou wat te dichtbij. Maar dat is de prediking die mijn leven veranderd heeft, weet u dat? Dat ik zat in een samenkomst en dat ik 100% wist, het gaat nu over mij. Het ging over mij. En tegenwoordig wordt veel over de hoofden heen gepreekt. Je gaat eruit zoals je erin kwam. Maar toen tot geloof kwam, ontmoette ik een broeder die zei, als je ooit gaat spreken, ik hoop dat vanavond zo werkt, laat mensen of heel blij naar huis gaan, of heel boos. Hij zei, maar is in ieder geval gebeurd. Begrijp je wat ik bedoel? Deze Petrus, die zo gevormd is door de Heer vanaf de verloochening, in ere hersteld, klaargestoomd voor Pinksteren. Wat een krachtige boodschap heeft hij. En wie stelt hij centraal? De Heer Jezus. En zo'n prediking gebruikt de Heilige Geest toen en vandaag om door te breken in levens van mensen. En als u het niet gelooft, hier staat het bewijs, vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En hoe vaak hoor je niet, ja maar. En dan komt het verhaal. Weet je, toen de Heere God in mijn leven kwam, en ik vertel niet zoveel over mezelf en dat hoef ik niet. Maar toen de Heere God in mijn leven kwam, toen had ik geen antwoord op de vragen die hij stelde. Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt gesproken. Dan kom je op een punt in je leven uit, en ik hoop dat u het allemaal herkent, dat je niets meer tegen hem in kan brengen. Niets tegen zijn liefde, niets tegen zijn aanklacht, want je moet zeggen, u hebt gelijk. En zolang mensen nog vechten, ja, maar, dan weet ik al hoe laat het is. Je bent nog niet op dat punt gekomen. Dat je rijp bent om gered te worden. Dit is zo belangrijk. De prediking moet zo zijn vandaag. Dat als je een kind van de Heer mag zijn, dat je vrijgesproken wordt. En dat je met blijdschap naar huis gaat. Maar de prediking moet ook zo scherp zijn, dat als je de Heer Jezus niet kent, dat je geen stap meer kan zetten. Voordat je je knieën voor hem gebogen hebt. Vindt u dit overdreven of niet? Prediking is op het scherpst van de snede. En dat heeft niks met hardheid te maken. Dat heeft niet met een karakter te maken of met een persoonlijkheid te maken. Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. En de apostel Paulus, hij zegt het, ik wil van niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En deze man heeft geleden vanwege de verkondiging van het evangelie op het scherpst van de snede. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er iets in je openbaar worden. De geest zal je overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zo'n wonderlijk werk van de geest. Vindt u dat niet? Ik heb altijd in de sportwereld gezeten. Ik las geen boek. Dat is echt. En ik kreeg verkering met een meisje. Dat is wel humor. die kwam uit een thuisleesgezin. Weet je wat dat is of niet? Zij ging helemaal niet naar de kerk, die lazen thuis spreken. Die hadden geleerd om te lezen. Ik was altijd aan het voetballen. Ik kon helemaal niet lezen. Ja, ik kon wel lezen, maar dat had totaal mijn interesse niet. Ik was een stoffige mens allemaal. En weet u hoe ik ben stilgezet? Niet door een droom, niet door een visioen, niet door een lichtflits. Door de verkondiging van het evangelie. God heeft in mijn leven de Romeinenbrief gebruikt. Woord en geest. Niet met geestelijk amusement, niet met poppenkast, niet met theater. Niet met, gewoon de verkondiging van het evangelie. Daar heb ik echt geloof voor vandaag. Daarom hecht ik veel waarde aan prediking en bijbelstudie. Want als daarin Christus centraal staat en er wordt gesproken in betoon van geest en van kracht, dan verbindt de geest van God zich daaraan. En dan ben ik heel geïnformeerd. Dat werk, dat is onwederstandelijk. Dan gaat dat gebeuren in je leven. En dan komt het niet meer neer op mijn wil of mijn keuze, maar dan word je zo overweldigd door de liefde van God, geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan word je als het ware opengereed en dan komt heel je leven in het licht te staan van het woord van God. Dat is als de geest aan het werk gaat. En wat ik vandaag allemaal hoor over tekenen en wonderen, het is allemaal de mens centraal zetten. En de manifestaties zouden het bewijs zijn dat je geest vervuld bent. Ja, de tovenaars in Egypte deden ook wonderen. Maar weet je wat het grootste wonder vandaag is? Als een mens eerlijk wordt naar God en naar zichzelf. En dat hij op de knieën komt. En zegt, Heere God, ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En voor u, tegen de mensen om mij. Dat je op een plaats komt. Dat je bruikbaar bent voor de Allerhoogste. Om dat nieuwe leven te openbaren. Is dit een voorwaardelijke prediking? Nee. Maar in deze weg komt er ruimte. Voor de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. U kent dat verhaal van Watchman Nee, denk ik wel, toch? Dat hij aan de oever van dat meer stond. En dat er een aantal mensen aan het zwemmen waren. En er stond één man op het punt van verdrinken. En Watchman Nee werd er onrustig van. En hij stootte die man naast hem aan. Dat was een reddingswerker, nota bene. Hij zei, joh, wat denk jij ervan? Zou je het water niet eens ingaan? Toen zei die man tegen hem, je moet even wachten. Nou, hij kreeg het op zijn heupen, dat begrijp je wel. Hij zag hem spartelen en ging bij een ander, kwam nu weer boven. Erin. Hij werd zenuwachtig. Gaat er nou in, man? Hij zei, nee, nog even wachten. En met dat die kopje onderging, sprong hij erin, toen haalde hij hem eruit. En hij heeft hem levend aan de kant gehaald. En toen vroeg Watchman Nee later aan hem, maar waarom wachtte je nou zo lang? Hij zegt, als ik een halve minuut eerder was gekomen, dan had hij nog iets in de pap te brokkelen. En dan ging hij nog vertellen hoe ik het moest doen en hoe snel het moest. Hij zegt, maar je moet op een punt komen in je leven, dat je komt aan het einde van je eigen krachten, kennen en kunnen. En soms laat de Heer ons wel eens heel erg vastlopen, ook in de omstandigheden van het leven, zodat je op een punt komt en zegt, ik kan niet verder. Dit is gebeurd in Handelingen 2, dat geloof ik, dat leg ik er niet in, want ze waren verslagen. Waarom? Omdat ze, zo staat er in vers 37, geraakt waren in hun hart. En ik heb dat net al gezegd toen ik het las, een heel bijzonder woord, pijnlijk getroffen, ze waren doorstoken. Het was niet de buitenkant, maar het ging om de binnenkant. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik de buitenkant veranderde en dat ze mensen van me zeiden, die jongen van Brun, dat is toch wel bijzonder, hè? Ik was van het voetbalveld bekeerd naar de kerk. En zeker in Veenendaal doe je het dan ook goed. Ik had de juiste kleur aan, maar mijn hart was niet recht voor God. Simon de Tovenaar, die kent u toch wel? Die wilde ook de gaven van de geest ontvangen. En die dacht, als ik nou schuif, dan ontvang ik het wel. En toen zeiden de apostelen, jouw hart is niet recht voor God. Bekeer je ervan. Je kan verlangen naar dingen, terwijl je innerlijk niet op orde is. Je kan een uiterlijke verandering hebben waar wij mee tevreden zijn en dat mensen zeggen, door een ringetje te halen. Maar weet je wie er wist hoe het echt zat? Dat was ik zelf en dat was de Heere God. En toen ben ik met een predikant gaan schrijven wat God in mijn leven had gedaan. Maar hij zag heel veel uiterlijke verandering, maar niet zoveel innerlijke verandering. En weet je wat hij toen terugschreef? De tekst, goed doet geen nut ten dagen van de verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. En dat ging over een persoon. De Heer Jezus Christus. Je hebt een mooie uiterlijke verandering. Maar het gaat om het kennen van een persoon. Het gaat om een hartezaak. En toen werd ik nog boos ook. Weet je waarom? Omdat hij een snaar raakte. Waarvan ik liever had gewild dat hij niet raakte. Voelt u wat ik bedoel? Het gaat om een hartezaak. Ze werden in hun hart geraakt. En dat is waar God altijd op uit is. En als het een harte zaak is, ja, dan kan het niet verborgen blijven. Wat God aan de binnenkant werkt, gaat hij openbaren. Dat kan je niet verborgen houden. En dat zie je hier ook gebeuren. Ze stellen een vraag. Nadat ze innerlijk waren geraakt, willen ze verandering in hun leven. En dan noemt Petrus, bekeert u, laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. U zult de gave van de geest ontvangen. Nou, allemaal gevolgen van dat verlangen. Dat is mooi, hè? Weet je, als je mensen moet duwen en trekken in de gemeente om tot bepaalde stappen te komen, dan mis je een beetje dat ze het van harte doen, hè? Ja, laat je nou dopen, joh. Ja, maar mijn moeder en mijn schoonzus. Voor, hierin vanzelf. Dat is mooi, hè? Binnen 24 uur. De ene stap naar de andere stap. Dat verlangt de Heer Jezus vandaag. En dat is ook zo heerlijk als je mensen zo puur tot geloof hebt zien komen. Ik heb binnenkort komt er een stel bij mij op bezoek, bij ons op bezoek, en die hebben mij benaderd. En die komen uit charismatische kringen en die zijn vastgelopen daar in de leer en die kwamen via internet op mijn preken uit. En ze wonen samen. Maar ze voelden wel aan, ik had er niks gezegd, hè. Ze hebben gewoon preken geluisterd, dus als je goed luistert, dan hoef ik het niet te gaan zeggen, hè. En ze willen nu een gesprek en betrokken worden bij een gemeente. Maar ja, we hebben ook een probleem, we wonen samen. Maar we gaan zo snel mogelijk trouwen. En dan zoeken we nog een invulling. Kijk, daar hou ik van, hè. Daar hou ik niet van, daar houdt de Heer van. Weet je, alles komt op zijn plek, hè. Het woord en de geest, die zijn aan het werk. Er komen dingen op zijn plek. Dan hoef ik niet te... En nou... Nee, we weten het punt al. Ik doopte ooit een broeder die 2 dagen voor zijn doop nog volop stond te roken. En toen had ik iets over de doop gedeeld. Toen kwam hij naar mij toe. Toen zegt hij, broeder, ik wil me laten dopen. Ik zeg, oké. En waarom zou je willen laten dopen dan? Nou, daar en daarom. Ik zeg, oké, dan gaan we een gesprek inplannen. Toen hadden we dat gesprek ingepland. Ja, en toen zegt hij, ja, voordat jij erover begint, ik weet waar je over gaat beginnen. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, hij zei, dat roken, hè? Ik zeg, oh, kijk. De geest had zijn werk al gedaan. Dat is mooi, hè? Hij zegt, ik heb een plan. Als u me doopt, dan gaat mijn laatste pakje check in mijn kontzak, inclusief mijn aansteken, en die gaan ook onder water. Dat is mooi, hè? Een jonge, hè? En nu leeft hij nog toegewijd aan de Heer. Daar kan ik van genieten. Dat is het niet allemaal, je moet dit en dat mag niet. Dan merk je, de geest is aan het werk. En wat gebruikt hij daarvoor? De prediking van het evangelie. De principes van de Bijbel. Niet alleen hoe je tot geloof komt, maar ook hoe je met de Heer mag leven. Dat is zo mooi. Dan komt het op zijn plek. En vandaag lijkt je heel veel dingen allemaal uit te moeten leggen. Maar weet u, toen de geest van God in mijn leven begon te werken, toen vielen alle dingen op zijn plek. Het was zoeken, aftasten, jezelf verloochenen, de Heer zoeken, zijn aangezicht zoeken. Dat is de vrucht van de geest. Dat is mooi, hè? En als je dat nou ziet bij mensen, moet je voorzichtig mee omgaan. Want sommige mensen zetten over dat kleine leven, zetten zo de klomp erop. Je moet er voorzichtig mee omgaan, jong leven, toch? Moet je voeden, warm houden, et cetera, et cetera. Dat je het ziet wassen. Toen ik tot geloof kwam, toen zei er een ouderling uit een hele degelijke kerk, ja, hij heeft een hoop vuur, maar weinig licht. Nou, dat is ook niet echt bemoedigend, toch? Daar moest ik het mee doen. Dat was moeilijk, hoor, in die tijd. En toch heeft de Heer me vastgehouden. Want hij liet me zien dat vuur ook een beeld is van de Heilige Geest. En ik dacht, je kan alles van me zeggen. En ik kan weinig licht hebben, maar één ding... Ik had een brandend hart voor de Heer Jezus, dat meen ik oprecht. En het is genade van God dat ik het heb tot op de dag van vandaag. Voel je, je kan soms zo ontmoedigd raken. Als de geest aan het werk is, dan moet je ook fijngevoelig zijn. Voorzichtig met mensen omgaan. Sturen, bemoedigen, aansporen. En een beetje bijsturen. We weten nog niet alles op één dag. Ik ook niet, toch? Maar zo mag je zien dat iets ontwikkelt. Hier zie je het gebeuren. Wat moeten we doen? Mooi, hè? Dat is een vraag. Een verlegenheid. En het is Gods gelegenheid. 3000 mensen komen tot geloof. Gelooft u er nog in vandaag? Ja, u hoeft niet te antwoorden natuurlijk. Maar misschien vindt u het ook wel een beetje spannend. Want als ik nou ja zeg, dan gaat hij die kant op. En zeg ik nee, dan gaat hij die kant op. Ik weet niet wat hij heen gaat. Gelooft u het nog? Ik weet wel. Er is heel veel schijnopwekking vandaag. Wat de naam opwekking draagt. Alleen weet u wat we gedaan hebben. Door dat wat niet bijbels is, hebben we het kind met badwater weggegooid. En dat is zo jammer. Heeft u wel eens gehoord van Jonathan Edwards? Een grote opwekkingsprediker. En die was betrokken bij de Great Awakening in Amerika. Indrukwekkend. En die heeft gezegd, er zijn 4 criteria waar je een opwekking aan kan toetsen. Daar moet je eens goed naar luisteren. Het eerste zegt hij, het allerbelangrijkste in een opwekking is de vraag of de Heer Jezus Christus in het middelpunt staat. De preek van Petrus, Handelingen 2, stelde de Heer Jezus in het middelpunt. Is de Heer Jezus het middelpunt of is de prediker in het middelpunt of de mensen die gezegend worden in het middelpunt? Als het daarover gaat, heb ik al mijn vraagtekens. Het gaat om de Heer Jezus alleen. Dat is het eerste, zei Edwards. Het tweede wat hij zegt, wordt er concreet gebroken met zonde, zodat het rijk van Satan wordt afgebroken. Dat is een gevolg van opwekking. Breken met zondige patronen. Radicaal en totaal. Dat is een kenmerk van echte, door God gewerkte opwekking. Wat moeten we doen? Dat is belangrijk vandaag. Ook concrete zondeprediking. Zelfs in Maranatha kringen. Want je kan jaren met de Heer leven. En je kan zeggen, ik verlang naar de Heer. En ik spreek uit ervaring, ook uit pastoraat. Er kunnen zo patronen in je leven binnen zijn gekomen, terwijl je de Heer 30 jaar kent. Maar dat oude zondige gewoonte, oude zondige patronen, zomaar weer beslag krijgen op je leven. Niet heel bewust soms. Soms ook, maar soms ook onbewust. We moeten fris en fruitig blijven in de toewijding aan de Allerhoogste, toch? Wat zei Johannes de Heer? Verzoening, vervulling en verwachting. De 3 V's. Dat is belangrijk. En daar moeten we elkaar op attenderen. Jonathan Edwards zei, concreet breken. Het derde wat hij zei, is heel belangrijk. Krijg de Bijbel in een opwekking en de leer van de Bijbel hernieuwd gezag. Hij zei, dat is ook een echt kenmerk. En dat is waar. Dat we weer gaan zeggen, Heere God, wat wilt u dat we zullen doen? Mooi toch, dat stel wat wil gaan trouwen. Daar kan van, ik zie ernaar uit om ze te ontmoeten. We willen zo graag uw wil doen. Oh ja, zeker, we hebben naar het vlees geleefd. We hebben naar het vlees gewandeld. Weet je, ik verhef me niet boven dat stel. Ik omarm ze. En we gaan naar het kruis toe. Maar een nieuw begin maken. We willen vanaf nu voor de Heere gaan leven. Daar kan ik echt blij van worden. Als dat van binnenuit komt. En dat is het, hè. De Bijbel krijgt weer gezag. Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Wat zegt de Bijbel over seksualiteit? Dat zie je dan gebeuren, hè. Dat is de derde kenmerk. En het vierde kenmerk, en dat is ook heel belangrijk. Als je een opwekking toetst, is er sprake van onvoorwaardelijke liefde tot God en tot elkaar. De liefde zal menigte van zonde, zegt de Bijbel, bedekken. Als de echte liefde is. Hoe is het in Veenendaal? Is dat er? Onderlinge liefde, verbondenheid, leven in toewijding. Is de Heer Jezus de belangrijkste persoon voor u? En ik zie sommigen van jullie denken, blijf nog eventjes zitten, we zijn er nog niet. Ja, maar Jacques, het klinkt als een klok vanavond en ik wil het graag aannemen, maar volgens mij ken jij het profetische woord niet helemaal. Nou, ik zal niet zeggen dat ik het helemaal ken, maar ik ken er wel gedeelten van. En u moest misschien denken aan deze tekst, ik zal hem voorlezen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag van Christus komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde, de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dat is toch de tijd waarin we leven. De afval is gekomen, de mens van de wetteloosheid. Ik zie het ook om me heen. Ik ontken dat niet. En ik durf er, en er zijn er getuigen van, ik spreek daar ook over. En de Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd in Matteüs 24 vers 12, dat de wetteloosheid zal toenemen met als gevolg een diep geestelijk verval en afval. Dat staat er toch? Dat staat daar. Dat zien we toch gebeuren? Dat zie ik ook gebeuren. Kortom, in deze wereld en ook binnen de kerk wordt het er geestelijk niet beter op, naarmate we dichter komen bij de wederkomst van de Heer Jezus. En als je geestelijk niet blind bent voor de werkelijkheid, dan zie je dat die ontwikkeling volop gaande is. Ik heb net al iets genoemd over, misschien vindt u het raar dat ik dat zeg, hè, maar de broeder zei net over dat daar broeders stond in dat lied. Hoe lang kunnen we nog een lied zingen waar je het expliciet hebt over broeders? Ja, u lacht er misschien om, maar die kant gaan we op, hè. Je mag straks op je toilet geen man meer zetten of vrouw. Dat moet allemaal genderneutraal zijn. Kan je nog spreken over broeders en zusters? Wie had het ooit kunnen denken dat we in zo'n tijd terecht zouden komen? Dat is de tijd waarin wij leven. Ik kom in een gemeente, daar preek ik, vind ik altijd mooi. Weet je wat die op het toilet hebben? Adam en Eva. Dat vond ik wel mooi. Ik denk, nou, daar is geen misverstand over. Maar dit is wel de tijd waarin wij leven. Die geest dringt zich op. En dat zie ik ook wel. Afval, verval, wetteloosheid, et cetera, et cetera. En in die context, dat zeg ik ook eerlijk tegen jullie, kondigt de Bijbel geen wereldwijde opwekking aan. Maar, toch geloof ik dit. En daarom heb ik 2 Kronieken 7 vers 14 gelezen. En wat staat daar? Daar staat als een volk, als mijn volk staat daar, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. En het eerste wat u natuurlijk zegt, ja maar wacht even Jacques, dat schreef de Heere God, dat sprak de Heere God door Salomo aan het volk. Ook daar zeg ik van harte amen op. Maar weet u wat ik ook geloof? Dat dit een universeel Bijbels principe is. Dat betekent dit. Dat het principe wat daar heel specifiek richting het volk Israël wordt gedeeld via Salomo, dat is een universeel principe, omdat het een principe is wat je op andere plaatsen in de Bijbel ook tegenkomt. Dat God in de weg van verootmoediging en schuldbelijdenis zijn genade wil betonen. Dus even in eenvoudige taal. Maar dat is het principe wat hier geleerd wordt. En als een persoon of als een volk zich zo verootmoedigt, dan geeft God genade. Begrijp u dat universele principe? Ik zie ook wel de eerste lijn. Maar ik zie op andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament, dat in de weg van verootmoediging God ook genade wil geven. Leven uit de doden. En daarom geloof ik dat als één persoon zich bekeert, ik was vanochtend zo geraakt. U zou zeggen, ja, je komt mij wel op met veel verhalen. Nou, dat doe ik anders nooit, nu een keer wel. Maar er kwam een jongen naar voren toe. Die kwam uit een kerk aan de rechterkant van de gereformeerde gezinden. Dat hoorde ik later. De jongen zat onder de tatoeages. En hij boog voor meneer op zijn knieën. En ik wil contact met hem zoeken, maar het was druk vanochtend. Ik heb hem niet persoonlijk gesproken. Maar ik denk dat hij voor het eerst zijn knieën gebogen heeft in zijn leven. Dat is toch opwekking of niet? Vernieuwd worden in je denken. Zo door de geest in je hart gegrepen. Ik zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Met heel mijn boeltje. Hier ben ik. En als één mens dat doet, dan is God hem genadig. Als je dat in je huwelijk doet. Als je dat in je gezin doet. Als dit plaatsvindt in een gemeente. Als dit plaatsvindt in een dorp. Als deze principes worden gehanteerd in Veenendaal. Welke principes? Die ik u net heb voorgelezen. Als iemand in oogmoed buigt en bidt. Als iemand mijn aangezicht zoekt. Als Veenendaal zich bekeert van hun slechte wegen. Dan geloof ik, het vaderhart van God kennende, dat hij vanuit de hemel zal horen. Dat is de God die wij dienen. Geloven we dat nog? En weet u, en ik herken het hoor, er komt heel veel op mijn pad wat me ontmoedigt. En als je dat allemaal binnen laat komen, dan geloof je het niet meer. En als u alles wat u hoort en ziet op de televisie en leest in de krant, en als u de kerkelijke kaart van Nederland bekijkt en de ontwikkelingen ziet, dan zeg je, Jacques, het klinkt als een klok wat je vanavond zegt, maar ik geloof het niet meer. Nou, daar kan ik als mens iets bij voorstellen. Want ik denk dat de situatie erger is dan de meesten vermoeden. Maar ik weiger op te geven dat God een God van trouw is en dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid en dat hij elke berouwvolle zondaar, ook in 2023, genade wil bewijzen. En daarom moeten we doorgaan met evangelisatie, met zending, met prediking, in de wetenschap dat het woord nooit leeg tot hem zal weerkeren, maar doen wat hem behaagt, het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Broeders en zusters, daartoe zijn wij vandaag geroepen. De resterende tijd heeft Johannes de Heer van zijn leven zich bijna doodgewerkt. En ik heb ooit op de zoeklicht toogdag, misschien weet u het nog, hier in Veenendaal, hem geciteerd, een bekende uitspraak, beter versleten dan verroest. Dat was de insteek van Johannes de Heer. Die ging niet op de bank zitten, nou we verwachten spoedig de Heer hoor, en ik ga de tekenen van de tijd bestuderen, dat mag u allemaal doen. Maar weet je wat hij deed? Hij bad en hij werkte. Had een bewogen hart. En hij geloofde dat God voor zijn terugkeer nog grote wonderen zal doen. Niet alleen dat Israël tot de erkenning van de Messias kwam, zal komen, maar dat ook heidenvolken vandaag hem zullen leren kunnen leren kennen. Ik moet een beetje gaan afronden. Hoe is het in uw hart? Want als we aan opwekking denken, dan denken we vaak aan landen, aan gebieden, aan steden, aan dorpen. Maar mag ik eens vragen, ter afsluiting, ik heb het ook aan mezelf gevraagd vanochtend nog. Hoe is het nou in ons hart? Is het zo in uw hart dat er stromen van levend water uit u voortvloeien, Johannes 7? Met andere woorden, leeft u zo met de Here dat het meer is dan alleen kennis? Leeft u zo met de Here dat het meer is dan alleen gewoonten? Dat doe ik wel en dat doe ik niet, dat hoort en dat hoort niet. Als dat uw leven is, dan is het niet wervend naar deze wereld toe. Maar het kan ook zijn, en laat ik dat eerlijk zeggen, dat misschien in alle jaren dat u met de Heer wandelt, er ook wel een stuk bitterheid is ontstaan. Wat kunnen er tegenslagen zijn in een leven? Teleurstellingen, moeite, verdriet, waardoor het leven getekend wordt en waardoor u de frisheid van het geestelijk leven bent kwijtgeraakt, dat u misschien wel wat lauw bent geworden, dat kan toch? Begrijpelijk ook, Elia was ook moedeloos. Hij ging onder een boom zitten, was bang, ik zei het al, voor één vrouw, en hij zei tegen de Heer, neem mij maar weg, was een knecht van God, hè? Was een profeet van de Allerhoogste, hè? Vergis je niet, was moedeloos, hè? Was niet de minste. Tot op de dag van vandaag staat hij hoog in het vaandel bij het volk Israël. Hij was moedeloos, deze godsman. Kan ook zo zijn in uw leven. En dat vind ik zo bijzonder dat de Heer zegt, eet en drink. Je hebt bemoediging nodig, wijd je opnieuw toe. Ik ben de getrouwe, ik heb de controle, ik volvoer mijn helsplan. Hoe is het in ons leven? Is er bitterheid in uw hart? Is er misschien onmin in uw leven met een broeder of zuster die hier in de zaal zit? Dat u weet, het zit niet goed, maar laten we maar doorleven, want ik heb geen behoefte om het te beleiden. Dat is een verhindering, hè? Gelooft u dat? Weet u dat Israël de oorlog van Ai verloor vanwege Achan? Was er maar één, hè? Hij had die kostbaarheden in zijn tent onder zijn zeil verstopt. En omwille van één man leed Israël de nederlaag bij Ai. Lees het maar na, Jozua 7, Jozua 8. En hij kwam naar boven. Hij kwam naar boven als zijnde degene die dat deed. En om één man verloren ze van dat niets voorstellende Ai. Ja, als je geestelijk niet toegewijd leeft, als je dingen achterhoudt, als je maar over bepaalde dingen heen leeft, dan ga je geestelijke nederlagen leiden. En weet je wat er gebeurde? Achan werd weggedaan, de ban werd weggenomen, en lees maar Jozua 8. Overwinning over Ai was hun deel. Broeders, zusters, u mag erover denken wat u wil, maar ik geloof dat de Heer een bijzondere zegen ook voor ons aan ons vandaag wil geven, juist in deze eindtijd. Maar wat vraagt hij van u en mij? Een volkomen toegewijd hart. Dat is voor mij de betekenis onder andere van Pinksteren vandaag. Ben ik een kanaal van zijn zegen? Ben ik een uitdeler van die menigerlei genade Gods? Gaat er iets van mijn leven uit naar mijn vrouw toe en naar mijn kinderen? Ik kan hier een mooi verhaal ophouden, maar hoe leef ik thuis? Voelt u? Hoe ervaren die vier jongens hun vader? Het zijn vragen die wel eens op mij afkomen. Dat is eerlijke zelfreflectie, toch? Ben ik vandaag die geestvervulde christen die toegewijd leeft aan de Allerhoogste God? En ervaar deze boodschap nou niet als een veroordeling, waarom niet? Omdat de Heer soms iets in ons leven aan het licht wil brengen. Omdat hij soms een blinde vlek wil laten zien, die jij ook al weet, maar hem soms nog niet herkent. En dat hij een stukje bitterheid laat zien, een stuk teleurstelling, een stuk frustratie misschien. Noem op. En waarom laat hij dat zien? Zodat je het in het licht kan brengen. Ik kwam vanmorgen een zuster naar me toe, ik heb het tegen Nico al verteld. Ik had in de coronatijd gesproken over hoe ik het overheidsbeleid zie vanuit de Bijbel. Nou, daar maakte ik geen vrienden mee. Althans, bij een klein deel niet. En dat hebben we toen uitgepraat met dat gezin. Maar vanmorgen erkenden ze, Jack, ik wil met je spreken. Na de dienst had ik daar gelegenheid voor gegeven. Ze zegt, er zit altijd nog iets in mij We hebben het uitgepraat, maar er zit iets in mij waardoor geplaagd wordt. Als jij spreekt, komt dat altijd in me boven. Daar wilden we vanaf. Ik word gewoon geplaagd door die gedachte. Ja, maar hij denkt wel, ik wil dat weg hebben. Ik zeg, nou, ik vind het heel moedig dat je naar me toe komt. Vind ik mooi. En toen beleed ze het. Ik zeg, meid, dit is je vergeven en ik vind het vervelender voor jou dan voor mij. Ik zeg, maar nou, wie tegen mij vertelt, zullen we het ook tegen de Heer vertellen. En de man kwam vragen, kan je even met haar praten? Want ze vinden het toch een hele stap om naar je toe te komen. En toen hebben we samen gebeden, samen gedankt. Wat in het licht gebracht wordt, daar kan de duisternis niet meer overheersen. Dat is opwekking vandaag. In mijn persoonlijk leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn gemeente. Het was vanochtend best een consternatie, mag u weten. Maar we proefden de tegenwoordigheid van de Heer. Met de gesprekken gevoerd, werd met mensen gebeden. En er kwam een stuk doorbraak. Dat is niet hocus pocus, dat is niet zweverig. Dat is het werk van Gods geest in 2023. En weet u wat het eindresultaat is? Dat Christus wordt verheerlijkt. Dat er toegewijde levens zijn vandaag. Mannen en vrouwen, jongens en meiden. Die de Heer Jezus van harte lief hebben. En we spraken erover met onze kinderen na de dienst. Die jongens bleven zitten na de dienst. En wat is een zegen dat je zo je kinderen daarin mee mag nemen. Ik kan het ook niet maken. Het is een geschenk van God. Opwekking is zijn soevereiniteit. Het is een geschenk vanuit de hemel. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er vaak een levenswandel en een toewijding aan vooraf gaat. Een gebedsleven aanhoudend roepen tot hem die maar hoeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Misschien is het vanavond anders gegaan dan u dacht. Ik heb maar gedeeld wat op mijn hart was. Ik verlang er zo naar, broeders en zusters, dat het leven weer gaat stromen, ook in de gemeente, in die zin dat de werfkracht uitgaat van de gelovigen. En ik ben zelf deel geweest, 20 jaar geleden toen ik tot geloof kwam, van een opwekkingsbeweging, waarin velen tot geloof en bekering zijn gekomen in de Abbelassewaard. God een krachtig werk gedaan. We zaten iedere avond in Bijbelstudie, dat was niks zweverigs aan hoor. Er was zo'n diepe honger naar het woord van God, spreek Heren. En avond aan avond ging ik met mijn vrouw op pad. Alleen maar luisteren. Onthield je alles? Nee, lang niet. Maar ik wilde daar zijn. Begreep ik alles? Bij lange na niet, maar ik wilde daar zijn. Omdat ik proefde, de Heer is daar. Die is aan het werk, die spreekt. Door middel van zang, muziek, gebeden, ontmoeting met elkaar. Dat was die tegenwoordigheid van God. Ik kan het niet uitleggen. Wie dit heeft meegemaakt, die weet wat ik bedoel. En daar stond de Heer Jezus centraal. En dan moet alles zwijgen. En een van die predikers die kwam uit Zuid-Afrika. En die vertelde het volgende voorbeeld en daar sluit ik echt mee af. Hij zei, ik kwam terug van een spreekbeurt en toen opende ik de deur van mijn bijkeuken. Hij zegt, en toen stond heel mijn bijkeuken blank. En hij had zijn wasmachine en zo had hij in de bijkeuken staan. Nou ben ik helemaal niet technisch, dus het gaat om de moraal van het verhaal. Die wasmachine, blijkbaar zat er een verstopping in en dat ding dat moest zijn water kwijt. Maar ja, dat ging dus via een weg, wat niet normaal was, dat begrijp je wel. En hij liet de monteur erbij komen. En hij zei, dit is het verhaal, kijk hier, water, verstopping, ik weet niet wat er aan de hand is. Toen hebben ze dat apparaat opengemaakt. En weet u wat de oorzaak was? Een heel klein babysokje zorgde voor een verstopping. En dat hoopte op met allerlei andere dingen, en dat zag je natuurlijk niet na één dag. Maar dat was misschien in een ver verleden was dat al zo gebeurd. En daar gingen allerlei dingen langs. En op een gegeven moment zat het gewoon dicht. En toen zocht het water een andere uitweg. Een klein babysokje zorgde ervoor dat het water niet zijn normale weg kon gaan. En toen zei hij dit. Wat is het babysokje in jouw leven? In uw leven? Waardoor er geen stromen van levend water uit je binnenste voortvloeien. Misschien weet je wel heel veel. En er zijn er hier die weten veel meer als ik. Het is u van harte gegund, dat meen ik oprecht. Maar mijn vraag is, brengt u ook stromen van levend water voort? Bent u de man, de vrouw, waardoor God vandaag heen kan werken? Of zijn er in uw leven kleine babysokjes? En vul voor die babysokjes maar in. Ergernis, frustratie, teleurstelling, pijn uit het verleden, zonden, zorgen. Maak het lijstje maar af. Waardoor de geest uiteindelijk niet door kan werken. Wat verhindert u om vanavond gewoon eenvoudig dat babysokje te pakken als het ware. En te zeggen, Heer, Ik heb vanavond een boodschap gehoord. Ik had het totaal anders verwacht. Maar u hebt gesproken. Dit is die pijn vanuit het verleden die ik nooit heb willen benoemen. Die ik weggestopt. Ik breng het onder beheer van uw geest. Want het verhindert me om uw leven te leven. Misschien die onmin met een broeder of zuster. Zeg, ik ga toch naar hem toe. Want het knaagt aan me. Weet u, David zegt in Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen weggeteerd aan de binnenkant. Wat kan je kapot gaan aan dingen aan de binnenkant, hè? En de schone schijn ophouden. Weet u wat ik zo heerlijk vind aan deze Pinksterboodschap? Dat de Heere God schoon schip wil maken. En dat hij zegt, breng het maar bij mij. Je zorgen, je zonden, je frustratie, je bitterheid, je teleurstelling, breng het maar aan mijn voet, want ik ben de medelijdende hoge priester. En dat wat in zijn handen ligt, dat ligt niet meer in uw handen. En zo ga je lichter door het leven. En weet u wat u gaat ontdekken? Stromen van levend water zullen uit mijn binnenste gaan vloeien. Dan kan je weer genieten van het leven met de Heer. Is er weer vrede? Is er weer een stuk rust? Vreugde, blijdschap, vrucht van de geest. Laten we al die babysokjes uit ons leven, voor zover van toepassing is, verwijderen. En als u vanavond zegt, ik ken geen enkel babysokje in mijn leven, prijs en dank de Heer daarvoor. Maar breng deze boodschap wel verder. En deel deze boodschap met mensen die geestelijk wel worstelen. Want 9 van de 10 keer heeft het ontbreken van een doorbraak in geestelijk leven met patronen in hun leven te maken. En niet met de Allerhoogste God. Hij is gewillig. Hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. En zijn hand heeft groot vermogen vandaag. Om levens totaal om te draaien. En om door zijn woord en door zijn geest Christus te verheerlijken. De Heer zegen jullie. Met een geestvervulde levenswandel. Zodat Veenendaal zal weten. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van de Bijbel. De ware God is. Amen. U mag mij citeren, maar misschien kunt u beter de Bijbel citeren. Maar...
Nou, dat hebt u gedaan. En dat is toch van de week met een gesprek geweest met twee zusters die bij me waren. En spraken we over een broeder en dat was u. En toen heb ik het kenmerk van u gezegd. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van uit welzalig zijn voor uw aangezicht.
Dankjewel. Een krachtig woord. Ja. Jazeker. En dat is altijd het verlangen van mijn hart. En vaak in gebeden voor de dienst bid ik dat gebed. Ja. Laten we de Heer met elkaar danken. Trouwe God en Vader in de hemel. Uw woord kwam heel dichtbij vanavond. Maar Petrus bracht het ook heel dichtbij. En zijn prediking had rijke vrucht. Wat moeten we doen? Heer, we danken u voor al die toegewijde levens die ook hier in Veenendaal zijn. En tegen hen wil ik vanavond zeggen, wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Tel je zegeningen, 1 voor 1, en lever de voorheid van Christus. Maar misschien zijn er ook onder ons die vanavond iets gevoeld hebben, ervaren hebben van het spreken van u door uw woord en door uw geest. Nee, het ging vanavond niet over de Bijbelse toekomstverwachting, dat klopt. Maar misschien wilde u op een ander gebied wel wat tegen ons zeggen. Om de relatie met u te verdiepen. En om uw vaderhart meer aan ons te openbaren. Heer, geef dat we dan deze boodschap zullen aangrijpen. Om uw aangezicht te zoeken en als het nodig is met u in het reine te komen. Of met een medebroeder of zuster. U kent ons hart, u kent ons leven. Heer, dank u wel dat u zo eerlijk bent. Dat uw woorden geest en leven zijn. En dat in een tijd, Heer, waarin zoveel afval en verval is. En misschien zien we het wel in onze eigen kinderen of in onze eigen kleinkinderen. Dan hebben we niet zoveel verwachting meer. En toch geloof ik dat het evangelie van u de kracht van God tot zaligheid is voor ieder die gelooft, ook vandaag. We kunnen zo diep niet gezonken zijn, of u bent dieper gegaan, Heer Jezus. Geef ons iets van uw bewogenheid, Paulus die was ook zo bewogen met zijn broeders. Hij zegt, schrap mij maar uit uw boek. Heren, de geest van Pinksteren geeft toch ook een bewogen hart. Dat we die boodschap mogen vertellen. En als we moeilijk de dingen onder woorden kunnen brengen, dat we een leven leiden. Wat een boodschap op zich is. Dat we een geur van Christus mogen verspreiden. En een leesbare brief mogen zijn. Heer, dank u wel voor dit samen zijn. Ik heb ervaren dat u hier was door uw geest. Dat u gesproken hebt door uw woord. Dank u wel voor die zegeningen. Ga met ons mee, Heer. Wees bijzonder met hen die alleen thuiskomen. En die misschien wel eens graag zouden doorpraten over deze dingen. En die daar niet de gelegenheid voor hebben. Omdat ze alleen zijn. Of omdat kinderen er geen behoefte aan hebben. En met de buurvrouw hoef je er al helemaal niet over te beginnen. Maar wees u dan op een bijzondere manier hen nabij. En betoon u. Op bovennatuurlijke wijze dat u een God van nabij bent en niet van ver. Dank u wel dat u door uw geest in ons bent komen wonen. En dat u gezegd heeft, ik ben met je al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Ga met ons mee de nieuwe week in, Heer. Mag het een week zijn die is tot eer van uw naam. Tot afbreuk van het rijk van Satan. En tot opbouw van uw gemeente. Dank u wel dat u doorgeholpen hebt in het luisteren en in het spreken. Zegen uw woord, Heren. Werk het uit in onze levens. Geprezen bent u. O Heere Jezus Christus. Die dit bewerkt heeft. We willen vanavond tegen u zeggen dat we u lief hebben. Dat we van u houden. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Amen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb ook geen klok om. Ik weet echt niet hoe laat het is. Maar we gaan nog heerlijk twee liederen zingen. We zijn er nou toch. Dat is lied 132 uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is een prachtig lied. Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort keer op keer. 132 en we zingen daarvan couplet 1, 2 en 3 en dan ook couplet 5. Ja? Dus 1, 2, 3 en 5. Van 132. dat zijn toch prachtige woorden, of niet? Liefde God, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij. Daar spreekt toch leven uit, of niet? Dat vind ik zo indrukwekkend, dat mag een oud lied zijn, maar ik vind het schitterend. Overheerlijk u in mij. Maar goed, ik moet stoppen. Er is een overvloed. En ik hoop dat u genoten heeft. En dat u bemoedigd en opgebouwd naar huis gaat. Dat moedeloosheid is weggenomen. Dat u verwachting heeft. Niet van uzelf of uw karakter, maar van de God die we mogen dienen. Hij is dezelfde. Ik wil u graag zegenen. Met een aantal woorden die komen uit 1 Petrus 5. Het 10e en het 11e vers, daar staat het volgende. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u en jou na een korte tijd van lijden. En ik hoop dat vanavond echt zo heeft gewerkt bij u. Toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we. Uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 108. Alle drie de coupletten. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Zelfs de meest vervulde, geestvervulde christen zegt, ik ben zwak, maar gij zijt machtig. 1 tot en met 3, 108.